Bureau Buitenland.
Sophie Derksen.
Ay, que yo canto mi dolor.
Ja, zo kan het ook, campagne voeren. Colombia maakt zich op voor de presidentsverkiezingen komende zondag. Houdt Colombia een linkse president of komt de rechtse kandidaat die nu al bekend staat als de Colombiaanse Trump aan de macht? Volkskrant-journalist Robert-Jan Vriele schreef eerder een indrukwekkend boek over de Colombiaanse politiek en was tijdens de campagnes in Colombia. Welkom, Robert-Jan.
Dankjewel.
Je was er jarenlang correspondent. Je schreef dus een boek over een bekende familie uit de Colombiaanse elite. De Pizarro's, voor jouw fans. We horen nu deze waanzinnige muziek. Wat is het dat jou zo fascineert in die Colombiaanse politiek, in de campagnes?
Nou, wat het nu fascineert is dat het echt alle kanten opgaat. Wat eigenlijk een heel goed teken is. Want Colombia was lange tijd bijna uitsluitend toch conservatief rechts. Voor links was geen ruimte.
En nu is het echt spannend, bedoel je?
En nu is er gewoon een linksblok en een rechtsblok. En het rechtsblok, dat kunnen we in twee delen. Gaan we het misschien zo wel even over hebben. Zeker. Maar in dat opzicht normaliseert Colombia tot op zekere hoogte gewoon. En dat is heel interessant om te zien.
En even die muziek, want het is dus een heel ander soort campagne dan zoals wij hem kennen. Is het veel uitbundiger, lijkt het?
Ja, het is veel meer echt. Wij hebben natuurlijk hier politici die in theaters misschien een bijeenkomst organiseren. En daar hebben ze het altijd over de plazas, de pleinen. En die moeten vol. En het is ook een beetje kijken wie kan het beste zijn plein vol krijgen. En op welke manier. En toevallig alle drie de kandidaten hun laatste campagnebijeenkomst afgelopen weekend. Nou, dan wordt echt gekeken van wie heeft de meeste mensen op weten te trommelen. En op welke manier. Ze zetten dan vaak bussen in en zo. Maar een van de kandidaten zegt, nee hoor, ik hoef helemaal geen bussen in te zetten. Mensen komen vanzelf. Maar mijn plein is ook vol. Kijk, dus dat hoort erbij. Ja.
We gaan die pleinen eens even af. Je was onlangs in Colombia onder meer om de vertaling van je boek te presenteren. En je viel daar midden in die campagnes voor het presidentschap. De eerste linkse president van het land moet zondag plaatsmaken. Grote vraag is dus, wie volgt hem op? Wordt dat bijvoorbeeld de Colombiaanse Trump?
Están dispuestos a defender a Colombia conmigo por la razón o por la fuerza? Vamos a derrotar el comunismo. Vamos a hacer grande esta nación. Así será y lo haremos en primera vuelta.
Ja, hij heeft al een heleboel pleinen achter de kiezer, zo te horen. Hij wordt al een beetje schor.
Precies, ja.
We gaan het communisme verslaan, goedschiks of kwaadschiks, en Colombia weer groot maken. We horen hier dus de man die links wil verslaan. De Colombiaanse Trump wordt hij genoemd. Wie is dit?
Ja, eerst maar even zijn naam. Hij heet Abelardo de la Estrella. Hij komt van de Colombiaanse kust. Hij is een advocaat, een verdediger van eerst paramilitairen, veel drugscriminelen. Ook van een heel omstreden figuur die geld zou hebben witgewassen voor de Venezolaanse overheid. Dus in dat opzicht vrij omstreden figuur. En heeft zich in één keer in de politiek gemeld. Leek lange tijd gewoon wel goed mee te doen. Maar eigenlijk de laatste week, anderhalve week, stijgt hij enorm in de peilingen.
Ja, dat zag ik. En waarom doet hij het ineens zo goed?
Ik denk omdat de andere kandidaat op rechts, om toch meteen dat blok maar even helemaal te pakken, die heet Paloma Valencia, die is denk ik voor heel veel mensen te mainstream, te ouderwets, te veel een representant van de aloude Colombiaanse elites. Is ook kleindochter van een president geweest.
Colombia werd dus lang geregeerd door met name wat meer conservatieve rechtse presidenten.
Ja, en zij zien haar echt als een afstammeling van die stroming, zeg maar. En zij heeft een gokje genomen in haar campagne door een openlijk homofiele vicepresident te kiezen, zeg maar. Gay en een hele grappige figuur. Oud-directeur van het statistiekbureau die in de coronatijd heel bekend is geworden. Want dat deden ze ook allemaal van die persconferenties. En daardoor is ze wel meer naar het midden gebogen. Maar waarschijnlijk is het ook voor heel veel mensen te veel naar het midden. En gaan zij nu allemaal naar extreem rechts.
Want deze uiterst rechtse kandidaat, de Colombiaanse Trump, in hoeverre lijkt hij op Trump? Wat is zijn agenda bij benadering?
Dat is een goede vraag. Die verkiezingsprogramma's, ging ik natuurlijk lezen.
Ja.
Maar zijn verkiezingsprogramma bestaat gewoon alleen uit een soort kreten, kretologie.
Dus daar kan je net mee komen tegenwoordig. Ja,
en dat is precies wat hij doet. Hij heeft ook de media niet nodig. Hij heeft oprecht gewoon heel veel geld. Dus hij kan zelf heel veel financieren. En hij financiert natuurlijk heel veel campagne op de sociale media. Zoals al die figuren tegenwoordig doen. En daar hoeft hij natuurlijk niet enorm inhoudelijk allemaal dingen te gaan roepen. En hij heeft geen debatten gedaan. Hij heeft geen interviews gegeven. Hij doet het op zijn manier. Ja. Wel op die plaza's. Maar dan kan hij natuurlijk ook zijn one-liners gewoon bezigen.
Maar ik begrijp dat hij met name dus heel hard de criminaliteit, de veiligheid wil aanpakken. Hij wil 90 decreten tekenen in de eerste dagen. Dat klinkt allemaal al heel bekend.
Ja, klinkt een beetje als Trump. Hij zelf noemt Trump overigens niet zo vaak. Hij noemt meer Bukele van El Salvador. Ze lijken ook wel echt een beetje op elkaar. We hebben beide zo'n keurig strak getrimde baard. Zien er altijd uit alsof ze elke ochtend beginnen met anderhalf uur sportschool, zeg maar. Dus hij Trump, ik denk dat strategisch van hem is. Die noemt hij niet de hele tijd.
Waarom is dat strategisch?
Nou, ik denk als je dat... Dan verliest hij misschien wel weer stemmers in Colombia. Want Trump is natuurlijk niet zo heel populair in Latijns-Amerika verder. Nee. Dus ik denk dat hij op die manier dat probeert te vermijden. Maar goed, zijn plannen zijn... sommige media in Colombia noemen hem hardrechts. Andere media noemen hem extreemrechts. Maar het is inderdaad gewoon veiligheid, economie. Economisch beleid is hij heel erg van het libertarische, zeg maar. Zo weinig mogelijk regels. Hij heeft dan ook wel weer heel slim een populistische maatregel ingefietst. De hypotheekrente in Colombia, daar zullen de Nederlanders van schrikken, staat op 17%.
Kijk.
Hij heeft gezegd, die moet naar 2%. En als de banken er niet aan meewerken, dan open ik alle markt voor hypotheken voor andere banken vanuit buiten. En op die manier, dat is natuurlijk een hele slimme maatregel ook.
Ja, hij doet het dus goed in de peilingen vooralsnog. Dan even naar de andere kant van het politieke spectrum. Want de presidentskandidaat namens links voert intussen ook hard campagne op al die Colombiaanse pleinen. In de hoop dat Colombia een linkse president houdt.
Comienza la victoria. Y comienza el segundo gobierno progresista. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente. Primera vuelta.
Muy bien, un aplauso para nuestro candidato, Iván Cepeda.
Ja, dat was de linkse kandidaat voor het presidentschap in Colombia, Iván Cepeda, die hier strijdvaardig roept dat met hem de tweede progressieve regering begint. Hoeveel kans maakt deze Cepeda? Wil Colombia toch weer over links? Wat denk je?
Dat gaan we in de tweede ronde zien. Zondag is natuurlijk de eerste ronde. Die gaat hij glansrijk winnen. Met redelijk verschil. En dan is altijd de vraag wat de rechterkant van het spectrum doet. Die Abelardo noemde hem natuurlijk een communist.
Dat is de rechtse kandidaat.
Hij is geen communist, hij is gewoon links. Misschien wel echt behoorlijk links van het centrum. Maar goed, de demonisering van links, zoals we die in Europa natuurlijk ook wel kennen, die is daar ook volop aan de gang. Dus dat is een beetje het angstbeeld dat men schetst. En dan komen ook alweer de eerste artikelen van hele rijke mensen die zeggen, als Iwan wint, dan vertrek ik naar het buitenland. Maar aan de andere kant is Colombia een heel groot land met 47 miljoen mensen. En heel veel van die mensen zijn arm. En die arme mensen hebben het afgelopen 4 jaar heel veel beter gekregen. Onder meer dat het minimumloon 2 keer fors is verhoogd. Dat de AOW is verhoogd. Allemaal van dat soort maatregelen heeft dus de huidige linkse president genomen, Petro. Hij was de eerste linkse president in Colombia.
Ja.
En die maatregelen leiden er nu toe dat echt een heel, heel grote kern van Colombianen die het niet zo goed hadden, wel echt op hem gaan stemmen.
Ja, dus wat dat betreft zou deze nieuwe linkse kandidaat kunnen profiteren van de erfenis van zijn voorganger. En toch, die Petro, de vorige linkse president, die heeft natuurlijk ook beloofd bij zijn aantreden dat hij het geweld in Colombia, al dat bloed dat daar vergoten wordt, eindelijk eens zou aanpakken. Hoe is het daarmee gesteld? Wat is er van die belofte terechtgekomen?
Slecht. En dat is eigenlijk altijd in Colombia de Achilleshiel van links geweest. En Petro begon, het rare was dat hij toen in zijn campagne dat eigenlijk helemaal niet noemde en op zijn eerste werkdag ongeveer zei, en nu ga ik de paz total, wordt mijn beleid, dus de totale vrede. Toen is hij
4 jaar geleden bij zijn aantreden.
Ja. En toen heeft hij geprobeerd om eigenlijk alle groepen die er nog waren in Colombia, om met al die groepen afzonderlijk te gaan onderhandelen. En je had aan de ene kant nog de ELN, dat was de laatste echte guerrilla-beweging, zeg maar. En aan de andere kant had je heel veel gewone, ordinaire criminele bendes. Alleen die zijn in Colombia zijn het eigenlijk halve legers. En zijn idee was, je kan die halve legers, kunnen wij met ons leger niet gewoon oppakken en opsluiten. Dat moet op een basis van vrijwilligheid gaan, want anders lukt het gewoon niet. Nou ja, heeft hij geprobeerd. Dat is grandioos mislukt. En alle cijfers in Colombia, die schieten weer omhoog. Het aantal moorden per 100.000 inwoners. Het aantal, dat noemen ze dan massacres. Als er 3 mensen tegelijk worden doodgeschoten. Mm. Dat schiet weer omhoog. Record aantal, cocaïne-export gaat weer omhoog. Nou ja, het gaat heel slecht in Colombia met de veiligheidssituatie. En dat heeft toch wel te maken met het beleid van deze Petro.
Ja, want men is er dus sociaal-economisch op vooruit gegaan. Maar het veiligheidsgebeuren is nog steeds een groot probleem. De aanpak van criminele bendes is, begrijp ik, ook dus echt het grote verkiezingsthema. Juist ook tussen links en rechts.
Ja, want en daar is er gewoon een heel duidelijk verschil. Dus waar links zegt, ja, je kan het pragmatisch ook noemen, hè, van ja, die bendes zijn zo groot en machtig, daar moeten we mee praten. Los van of je daar nog een soort van politieke agenda in wil zien of niet. Want,
hoe bedoel je dat?
Nou ja, sommige van die bendes, in ieder geval de ELN, dus de laatste guerrilla-beweging, die zeggen natuurlijk dat ze een idee hebben over hoe dat land moet worden ingericht. Die andere bendes, dat is heel hybride, want die zijn soms zo machtig in hun regio's dat ze bij spreken wegen gaan aanleggen voor mensen of andere dingen doen. Dus dan krijgen ze een soort van macht buiten de cocaïne-export om en worden ze een soort van sociale actoren. En dan als ze dan aangepakt worden, zeggen ze, ja, maar wij hadden best wel een beetje macht. Dus misschien kunnen we gewoon even onderhandelen met elkaar. Dan hoeven we misschien niet naar de gevangenis, of kunnen we misschien een deal sluiten. En dan willen we onderhandelen. En op rechts zeggen ze, niks van, het zijn allemaal criminelen, gaan we niet meer onderhandelen, die gaan we oppakken en opsluiten.
Maar je zegt net dat die rechtse kandidaat allerlei criminelen heeft bijgestaan.
Ja, ja, goed, dat in zijn verleden. Ja,
Ja. Maar heeft een van die kandidaten meer steun van de guerrilla? Hoe zit dat? Is het wat dat betreft nog een machtsfactor?
Nee, want nee. Kijk, ze zetten die Cepeda, de linkse kandidaat, nu de hele tijd weg alsof hij een vriendje is van de guerrilla. Dat komt ook omdat hij eigenlijk de bedenker was van het vredesbeleid van Petro, de huidige president. Dus hij is ook veel op de foto geweest met allemaal van die kopstukken en zo toen ze nog aan het praten waren. Al die onderhandelingen zijn inmiddels stuk gelopen. Ja, en dan zetten ze hem de hele tijd weg als vriend van de guerrilla. Ja, dat is niet zo, zeg maar. Hij komt wel van links. Zijn vader is vermoord ooit in de jaren 90. Was een politicus namens een politieke partij die door de FARC, de andere grote guerrilla-beweging in Colombia, ooit was opgericht. Dus het kleeft wel een beetje aan hem. Maar er zijn verder geen indicaties van dat hij een soort van apologeet is van die beweging.
Nee, maar de afgelopen weken is het geweld in Colombia, juist ook richting deze campagnes, weer enorm opgeleid. Is dat gebruikelijk, dat die gewapende groepen zich dan extra laten gelden?
Ja, het gebeurt eigenlijk elke verkiezing. We hebben nu zondag de verkiezingen, dus dan en eind juni is dan de tweede ronde. Dus je kan nu al voorspellen dat vanaf half juni leidt het ook weer een beetje op. Maar het is evengoed wel heel ernstig. Toen ik er was, is bijvoorbeeld een aanslag gepleegd op de belangrijkste snelweg in Colombia. Er waren explosieven onder de weg gelegd. Die zijn ontploft. 20 doden. Gewoon van een bus die langskwam, zeg maar. Ja, en dat is geweld dat Colombia eigenlijk in 10, 15 jaar niet had gezien. Dus het is wel echt heel ernstig.
Maar wat is het doel van dat geweld juist in aanloop naar die verkiezing zondag?
Ja, dat is een beetje onduidelijk. Die Cepeda, die linkse kandidaat, zegt, dit gebeurt om mij zwart te maken. Zodat ze kunnen zeggen, zie je wel, onder links is de veiligheid niet in goede handen. En dat moet dan hieruit blijken. Maar er zijn ook geluiden dat die bendes vooral proberen om zich groot te maken. Om te laten zien hoe machtig ze zijn. Dat als er een nieuwe president is, dat je dan wel moet onderhandelen. En niet ze zomaar gaat oppakken en in de cel kan zetten.
En moest je zelf op je hoede zijn toen je rondreisde afgelopen weken?
Nee, ik was in de steden en daar, dat is altijd, daar heb je minder last van.
Ja. Intussen, nou ja, we horen het, de Colombiaanse Trump, die zich dus niet al te veel met Trump afficheert zelf. El País kopt vandaag, radicaal rechts wint terrein in Colombia. Ook in Argentinië en Chili kwamen radicaal rechtse partijen aan de macht. Ik stel me voor dat de wereldwijde radicaal rechtse beweging deze verkiezingen ook wel met argusogen volgt.
Ja, dat denk ik wel. Alleen Colombia is ook altijd wel een beetje een eilandje, heel erg op zichzelf. Dus er zijn vrij weinig. Nou, wat ik net al zei, hij associeert zich een beetje met Bukele. Maar ik zie nog niet allemaal connecties en zo met andere landen. En in Latijns-Amerika heb je natuurlijk, nou ja, Bukele en ook Milei in Argentinië, die hopen dat hij wint. Je hebt natuurlijk ook nu in Chili een hele rechtse president. Dus als hij wint, dan is het rechtse plaatje wel compleet, even in Latijns-Amerika.
Maar eerst maar eens die eerste ronde, zondag dus. Je zei net, daar gaat links hoge ogen gooien. Maar dan is dus de vraag, wie van de rechtse kandidaten wordt daarna naar voren geschoven?
Ja, wie er wint. En dan is de vraag wat er daarna gebeurt. Kijk, het kan zijn dat heel veel mensen zeggen, nou, ik doe mijn neus dicht, ik knijp mijn neus dicht en ik stem toch op Abelardo, de extreemrechtse kandidaat. Want ik wil absoluut niet op een linkse kandidaat stemmen. En tot nu toe, de peilingen die er tot nu toe zijn voor na de eerste ronde, is dat hij nipt misschien wel gaat winnen.
Hij?
De Abelardo, de rechtse kandidaat.
Toch wel, de Colombiaanse Trump. Ja. We gaan het volgen, zeker ook met jou. Dank Robert-Jan Vrielen. En voor wie jouw boek wil lezen, dat heet dus, zeg het nog één keer, De Pizarro's. Als je helemaal gefascineerd bent geraakt door de Colombiaanse politieke geschiedenis. Dank je zeer. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na